Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we beginnen met het zingen van Psalm 84, daarvan het derde vers. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Psalm 84, het derde vers. De schriftlezing is vanmiddag uit het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Matteüs. Daarvan het negende hoofdstuk, de eerste 13 versen. Matteüs 9, vers 1 tot en met 13. Maar vooraf doen we met de kerk der eeuwen belijdenis met de woorden van de 12 artikelen.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We lezen met elkaar Matthäus 9, vers 1 tot en met 13. En in het schip gegaan zijnde, voer hij over en kwam in zijn stad. En zie, ze brachten tot hem een geraakte op een bed liggende. En Jezus hun geloof ziende, zeide tot de geraakte, Zoon, wees welgemoed, uw zonden zijn u vergeven. En zie, sommige der schriftgeleerden zeiden in zichzelf, deze lastert God. En Jezus ziende hun gedachten, zeide, waarom overdenkt gij kwaad in uw harten? Want wat is lichter te zeggen, de zonden zijn u vergeven, of te zeggen, sta op en wandel? Doch opdat gij moogt weten dat de Zoon des mensen macht heeft op de aarde de zonde te vergeven. Toen zeide hij tot de geraakte, sta op, neem uw bed op en ga heen naar uw huis. En hij opgestaan zijnde ging heen naar zijn huis. De scharen nu dat ziende, hebben zich verwonderd en God verheerlijkt, die zodanige macht de mensen gegeven had. En Jezus vandaar voortgaande zag een mens in het tolhuis zitten, genaamd Matthäus, en zeide tot hem, volg mij. En hij opstaande, volgde hem. En het geschiedde als hij in het huis van Matthäus aanzat, zie, vele tollenaars en zondaars kwamen en zaten mede aan, met Jezus en zijn discipelen. En de fariseeën dat ziende, zeiden tot zijn discipelen, waarom eet uw meester met de tollenaren en zondaren? Maar Jezus zulks horende, zeide tot hen, die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet van noden, maar die ziek zijn. Doch gaat heen en leert wat het is. Ik wil barmhartigheid en niet offeranden, want ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. Tot zover de schriftlezing.
Zoeken we nu samen het heilig aangezicht des Heren. Almachtige, heilige God, die zo langmoedig bent, dat u ons draagt en verdraagt. Opnieuw mogen we in uw huis uw woord horen. Anderen luisteren thuis mee. Mogen we ook voor hen bidden om een zegen, hier en thuis. Wij zijn van uw zegen immers volkomen afhankelijk. Zonder uw zegen, zonder uw Heilige Geest die het woord neemt en het in het hart indraagt, die het toepast, is er geen leven, is er geen gevoelige genade. Dan zitten uw kinderen ook als stenen in uw huis en kunnen ze er nergens bij komen. Maar als wij dan de deur gebarricadeerd zouden hebben als een onbekeerd en onwillig mens, dan kunt u daar zelfs nog wel doorheen breken. Dan kunt u toch ook uw kinderen weer bij vernieuwing vertroosten. En zo wacht het op uw zegen vanmiddag, opdat geestelijk doden levend gemaakt mogen worden. En uw kinderen bij vernieuwing mogen gebracht worden op de rechte plaats. Want o, wat kan het goud verdonkerd zijn. Wat kan er weer veel stof liggen en veel as zijn over dat vuur dat wel verdwenen lijkt. Maar dan onder de as is er toch iets van die gloed, want u zelf hebt het erin gelegd. En dan kan het voor de mens en voor onszelf wel geheel verdwenen lijken te zijn. Maar als u komt met die beademing van uw Heilige Geest, oh, dan wordt het oude weer nieuw. En dan worden ze weer op de rechte plaats gebracht. En als we dan vanmiddag maar niet meer hoeven te zijn, heren, dan een goddeloze. Ach, wat bent u dan toch ook getrouw dat u dat woord laat prediken aan goddelozen. En dat u dan ook zegt tot een ieder van ons, alleenlijk ken uw ongerechtigheid. Wij die zo vaak denken vanuit een verbroken werkverbond te moeten opklimmen tot u. Het zal niet gaan. En daarom mogen we ook vragen voor de bekommerden. Die er toch ook wel zullen zijn. Als u gewerkt hebt en ze kunnen maar niet verder komen. En heren, dan smeken we voor hen die hun ellende en armoede doorleven. En die telkens achteruit gaan en die maar niet vorderen kunnen. En die de zaligmaker steeds maar niet vinden kunnen. En die misschien wel eens vertroost zijn geworden in uw huis of thuis onder het lezen van uw woord. En die toch weer moeten zeggen, hier sta ik dan, beladen met zonde en schuld. Dat pak is op mijn rug en ik krijg het er maar niet af. En ik laat het me er ook door niemand afnemen dan door de Heere Jezus Christus alleen. Maar wie is Hij toch, opdat ik Hem kenne? Heere, mag vanmiddag het licht eens vallen op die ene zaligmaker, de Zoon Gods, uw geliefde Zoon, in de welke u immers uw welbehagen hebt. En u hebt gezegd tot ons, tot uw discipelen en tot een ieder die het hoorde, hoort Hem. En zo mocht het zijn met Matthäus. Toen de zaligmaker sprak, volg mij. En wilt u vanmiddag dat woord in ons hart vastmaken, dat het er nooit meer uitgaat. Volg mij, de zaligmaker van zondaren. De redder van zijn kinderen. O, van eeuwigheid heeft Hij dat willen doen. Zie, ik kom om al uw welbehagen te doen. En mag dan het werk dat Hij verworven heeft en de kerk die Hij vergaderen zal vanmiddag uitkomen, opdat nieuwelingen geboren zullen worden in Sion. En uw volk mag worden onderwezen in het allerheiligst geloof. En wilt u dan de blinden leiden in de weg die ze niet geweten hebben? Zo zal het immers altijd zijn. Wat zijn uw kinderen toch altijd nog afhankelijk? Altijd weer. Wanneer uw woord wordt gepredikt, dan moet de deksel er weer af. Dan moeten de ogen weer gezalfd worden. En dan moeten de oren weer geopend worden. Ephata. Wordt geopend. Open onze harten, Heere, voor uw woord. En open uw woord voor ons hart. En wilt u alles wegnemen dat hinderen kan. De warmte, de omstandigheden, de zonde die van binnen zitten, de gedachten die niet deugen. O, wilt u onze gedachten gevangen nemen. En bewaar ons voor de invloeden van de wereld en de duivel. En de zonde die in ons woont. En die in ons blijft. O, als u komt met uw geest, dan moet het wijken. Heere Jezus Christus, zoudt u een blijkje van uw gunst en gemeenschap vanmiddag willen uitdelen aan deze en die, kon het zijn aan allen. Want niemand kan het missen u te kennen. Wilt u zo bij ons zijn en ons niet alleen laten? Anders gaan we hollend naar ons eeuwige verderf. En dan horen we het woord en het dringt niet door. En vanmorgen heeft het geklonken dat we te kiezen hebben. Heden, niet morgen. Zo Baal God is, volg Hem na. Maar indien de Heere God is, volgt Hem na. En nu zullen we vanmiddag iets horen van dat volgen, o Heere. Mogen we u volgen van woord tot woord, ook in de prediking. van letter tot letter, want uw woord is zo heilig en geïnspireerd door uw lieve geest, dat we er toch niks bij zullen maken en niets af zullen halen, maar dat het in al zijn scherpte en vertroosting zijn werk doen zal. Wilt u het zelf maar doen. Ondanks wie wij zijn, ook als uw dienaar, en mogen we werkelijk eens dienaar zijn, om te beleven wat we preken. Heere, wilt u een zegen schenken, ook aan de ambtsdragers, want zij moeten ook iets hebben om uit te delen. Zou u dat hen ook willen vergunnen? Gedenk aan de kinderen, de jonge mensen ook thuis. Wilt u geven dat ze merken mogen dat u de aandacht vangt en dat u de harten vernieuwt? Dat kunt u ook bij kinderen doen. Uit de mond der kinderkens en der zuigelingen. O, dan zult u toch ook aan uw eer komen. We denken ook aan hen die in moeite en zorg verkeren. We denken in het bijzonder aan de familie van den Berg, die we vanmorgen vergeten zijn om te noemen. Mogen we hen aan u opdragen, nu een broer en zwager gestorven is. De dood is altijd afschrikwekkend. Het hoort ook niet bij het leven, zoals zoveel zeggen. Het is zo tegengesteld aan alle leven. Het is immers de vrucht van onze zonde in het paradijs. De mens die ongehoorzaam is, die zal sterven. En wie van die vrucht eet, die zal sterven. O, de dood is in de wereld gekomen. En de Adamsnatuur plant zich voort van kind tot kind. En daarom is er niemand van ons die dat zal ontlopen. Maar er is nog iets, Heer. Dat heb u toch zelf gezegd. Mijn naam zal voortgeplant worden van kind tot kind. Opdat u tegenover de dood het leven zult openbaren in Christus Jezus. En dat u tegenover de zonde genade zult uitdelen. O, wij kunnen niet zeggen dat u dat verplicht bent vanmiddag. Als Ezechiël zag op die vallei van dorre doodsbeenderen. En u vroeg hem, zullen deze beenderen levend worden, mensenkind? Toen heeft hij mogen zeggen, Heere, Heere, gij weet het. Dat we het zo in uw handen mogen terugleggen. Opdat u aan uw eer zou komen, naar uw vrij welbehagen. En dat zal toch ook. Want Heere, gedenk dan aan uw verbond. En gedenk aan al diegenen die zichzelf niet kunnen bekeren. En al diegenen die het liefst maar op de aarde zouden willen blijven. En dan kon u wel de hemel houden. U kunt ook vijanden met u verzoenen. U zult alleen maar vijanden met u verzoenen. U hebt zelfs Saulus bekeerd. En u hebt Matthäus bekeerd. En u hebt Manasse bekeerd. De meest vijandige. U hebt ze allen getroffen met een pijl van uw liefde. En dan zal het verzet ook smelten. Heren, mogen we zo vragen voor de kerk in ons vaderland. Andermaal vragen we, of straks als het curatorium volgende week, niet deze week, maar volgende week vergadert, of dan mannen in uw gunst mogen worden toegelaten. Gedenk toch aan uw kerk. Niet alleen binnen ons kerkverband, maar over de gehele wereld zou u willen werken en uw koninkrijk willen uitbreiden in deze bange tijd, waarin zoveel hun hulp en hun hoop zoeken buiten Christus. En van uw naam en van uw woord niet weten willen, of gewoon al niet meer weten. En zegen daartoe ook het werk op de evangelisatiepost. In de Gouwstraat en op zoveel andere plaatsen meer. En ook op het zendingsveld en onder de Joden en Arabieren in Nazareth en andere plaatsen. Wilt u uw koninkrijk ook door die eenvoudige arbeid uitbreiden? En wilt u vanmiddag nog wonderen doen en dat uw naam mag worden verheerlijkt? We smeken het van u, Heere. Het is alles zo onverdiend. Maar doe het om uzelfs wil. Alleen uit genade om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten we samen nog zingen uit Psalm 23, daarvan het eerste vers. Psalm 23, de bekende herderspsalm. De God des heils wil mij ten herder wezen. Ik heb geen gebrek, ik heb geen gevaar te vrezen. Psalm 23, het eerste vers. Gemeente, met de hulp des Heren willen wij vanmiddag stilstaan bij Matteüs 9, de versen 9 tot en met 13. We noemden nu Matteüs 9, vers 9 tot en met 13, en we lezen u opnieuw vers 9. En Jezus vandaar voortgaande zag een mens in het tolhuis zitten, genaamd Matteüs, en zeide tot hem: volg mij. En hij, opstaande, volgde hem. Tot zover. Gemeente, we staan vanmiddag stil bij de roeping van Matteüs. De roeping van Matteüs. Ten eerste, Jezus spreekt: volg mij. En we zullen horen: Jezus trekt. En hij, opstaande, volgde hem. Eenvoudig eigenlijk, zoals het er staat. Maar het is een gebeurtenis geweest. In Lucas 5 lezen we: en hij, alles verlatende, Alles. Dus ook die afgoden waar we het vanmorgen over hadden. Alles verlatende. Volgde hem. Dat komt omdat Jezus trekt. En dan ten derde, Jezus onderwijst. Want dan zullen we horen in vers 11 tot en met 13 dat de fariseeën het daar niet mee eens zijn. En die zeggen, dat kan zo toch niet? Dat je een tollenaar, dat je die erbij wil hebben. Waarom eet uw meester met de tollenaren en zondaren? En dan gaat de Heere Jezus de fariseeën onderwijzen. Dat hij nu niet gekomen is voor rechtvaardigen, maar voor zondaars, tot bekering. Dus we staan stil bij de roeping van Matthäus. Ten eerste Jezus spreekt, ten tweede Jezus trekt en ten derde Jezus onderwijst. Gemeente, die heerlijke naam Jezus daarvan wordt ook in onze Heidelbergse catechismus gevraagd naar de betekenis. Zaligmaker. Is die naam u lief? Het heeft me vanmorgen wat bezwaard. Toen de prediking echt een tijdwoord was. Dat die naam van die koning zo weinig gevallen is. Maar vanavond staat het in het middelpunt hoe wij zalig kunnen worden door hem alleen, door zijn bloed. De Heer Jezus, o Maria, zijn moeder heeft gezongen, mijn zaligmaker. Dat was haar enige hoop en haar enige verwachting. Hoe is dat bij u? Trek die naam wel eens, die persoon. Gaat uw hart wel eens naar hem uit. Hij is zo'n goede herder, jongens, meisjes. Heb je niet meegezongen? De God des heils wil mij ten herder wezen. Dat betekent de God die verlossing schenkt, die wil mij ten herder wezen. En dan kom je niks tekort. Ik heb geen gebrek. Ik heb geen gevaar te vrezen. En dan gaat het vanmiddag over iemand zoals die vanmorgen werd bedoeld. Als dan Elia tot het volk zei dat indien Baal God is, volg hem naar. En indien de Heere God is, volg hem naar. Dan hebt u misschien thuis ook al met die vraag gezeten. Maar hoe moet ik nu volgen? Hoe gaat dat dan? Wel, vanmiddag horen we hoe dat gaat. En van wie dat nu gelden mag. En Jezus, de zaligmaker, vandaar voortgaande. U hoort het, het is een, we noemen dat een participium. De kinderen die op het Wartburg zitten weten dat. Dat is dus een werkwoord dat laat zien dat het nog steeds verder gaat. En Jezus, vandaar voortgaande, hij was aan het voortgaan. Het tekent zijn werk op de aarde om rusteloos bezig te zijn. Om deze en die en daar mensen te trekken uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Wie trekt hij dan? De vroomsten, de godsdienstigsten, de netste? Nee, gemeente, opvallend. Hij trekt uit alle lagen van de bevolking. Dom, slim, hoog ontwikkeld, achtergebleven. Uit het Galilea der heidenen, uit Jeruzalem. Hoeren en tollenaren. En ook hele vrome mensen die dan echt weer onbekeerd worden. Wat is dat nodig vanmiddag? Als u nou een vroom mens geworden bent in eigen oog en al een beetje bekeerd begint te worden. Dan is het zo nodig dat u vanmiddag eens bij vernieuwing een tollenaar mag worden. Om nu weer in uw eigen waarneming onbekeerd te zijn. Als een zondaar in de kerk te zitten. Want de Heere zegt, alleenlijk ken uw ongerechtigheid. Want dat hebben we ook gezongen. Hij sterkt mijn ziel, richt om zijn naam mijn treden in het effen spoor van zijn gerechtigheden. Dat betekent dat mijn gerechtigheden niet meedoen. Alles wat ik denk mee te brengen bij God, telt niet mee. Dat staat alleen maar in de weg. Wij moeten als een onwaardige, als een rechteloze, als een buitenstaander leren buigen onder God, weet u nog? Onder God. Dat hij dit niet meer verkeerd kan doen. En gemeente, waar begint de Heere dan mee? We horen het hier in Matthäus 9. En Jezus, van daar voortgaande, zag een mens. Genaamd Matthäus. In de andere evangeliën die dit ook noemen, wordt hij Levi genoemd. In die dagen hadden mensen wel vaker twee namen. Denk maar aan Jozef en Barnabas. Of bijvoorbeeld Saulus, Paulus. Matthäus. Of Levi. Maar waarom staat er dan bij? Hij zag een mens, dat weten we toch wel. Dat Matthäus een mens was. Natuurlijk weten we dat wel. Maar waarom heeft de Heilige Geest dat nu laten opschrijven? Dat hij een mens is. En zo moeten we altijd maar Gods woord lezen, gemeente. Jonge mensen ook, jullie, je hoeft niet altijd hele lange stukken te lezen. Maar je moet met aandacht elk woordje lezen. Wat staat daar nu? Zag een mens. Een mens. Wat is eigenlijk een mens? Wat is een mens? Wat is in hem te prijzen? Dat gij, o Heer, hem gunsten zoudt bewijzen. Wat is een mens? In het Oude Testament, in de oude Hebreeuwse taal, vinden we het woord Adam. Adam. Zoals Ezechiël, de profeet, mensenkind wordt genoemd, been Adam. Een kind van Adam. En deze Matthäus is ook een kind van Adam. En daar is nu alles mee gezegd. Zo begint dus de Heere deze geschiedenis ons mee te delen. Een mens. Ja, de mens klimt tot grote hoogte, zegt u. De mens is tot veel in staat. Ja, zo lijkt het wel. Maar dat tekent ook onze blindheid, gemeente, dat we daardoor ook verblind kunnen zijn. Want God doorgrondt ons en hij kent van verre onze gedachten en hij doorziet ons en hij weet ook wat in ons leeft. Wij zijn Adams kinderen. Zo is het niet altijd geweest dat de mens uit de aarde aards was. Maar God heeft de mens geschapen naar zijn beeld en gelijkenis. Dat leren onze kinderen al op de catechisatie en misschien al eerder. Zo volmaakt. En ze kenden God zoals hij gekend wilde worden. Dat weet je toch nog wel, jongens? Wat is dat beeld van God wel? Ware kennis. Zie, daar heb je die kennis van God. Ze kenden God, Adam en Eva, zoals hij gekend diende te worden. En in ware gerechtigheid en heiligheid. En wat is nu die gerechtigheid? Dat is dat Adam en Eva recht waren voor God en recht waren in de ogen van God. Daar markeerde niks aan. Vandaar dat woordje heiligheid. Geen zonde. Dus Adam en Eva kenden geen zonde voor de val. En daarom waren ze recht in Gods ogen. En ze kenden God zoals hij gekend moest worden. Nou, dat zijn we nou allemaal kwijt. Door die diepe val in Adam, ons verbondshoofd. Toen zijn we van een top van eer in... Ja, waar zijn we eigenlijk terechtgekomen? Beseffen we dat eigenlijk wel? De diepte van de val, hebt u het wel eens doorleefd? Weet u er wat van? Bent u wel eens Adam voor God geworden? Zo zeggen we dan. Dat je doorleeft wat dat nu zeggen wil. Dat we God eigenlijk een klap in het gezicht gegeven hebben in het paradijs. Door niet te gehoorzamen aan het proefgebod wat een zeer licht gebod was. Want ze mochten eten van al die bomen en ook die bomen en die en daar. Behalve deze ene. Is dat zwaar? Is dat moeilijk? Het was een zeer licht proefgebod. Maar nou ging het ook niet om die vruchtgemeente, maar het ging om de ongehoorzaamheid. Want de duivel had gezegd, als je daarvan eet, word je net als God. Dan kun je zelf op de troon gaan zitten. Dan hoef je niet meer naar God te luisteren. Maar dan kun je zelf je orders geven. En dan kun je zelf aan het stuur zitten. En dan kun je zelf bepalen wat goed en kwaad is. Mijn gemeente, dat zit ons nu in onze genen. Dat is nou die erfzonde, hè? Om nou zelf te willen bepalen wat goed en kwaad is. Dat maak ik zelf wel uit. Dat is nu onze Adamsval. Dat is ons Adamsbestaan. Dat maak ik zelf wel uit. En wat zit dat diep? Je kunt het nog elke dag zien. Bij wie? Nou, bij jezelf. Of hebt u dat niet? Dat je denkt, nou, dat maak ik zelf wel uit. Vanmorgen ook. Ik hoorde van al die afgoden. Moet ik dat allemaal loslaten? Dat maak ik zelf wel uit. Nou, daar heb je het. Dat is nu mijn Adamsbestaan. En dat je daar nu zo blind voor bent, hè? Want dat weten we toch. Dat heeft de Heer toch geopenbaard in zijn woord. Dat als we nu een Adamskind zijn en nooit vernieuwd worden, dan gaan we voor eeuwig verloren. En zo had God het altijd kunnen laten. Dan zou er voor niemand hoop zijn. Hadden we ook niet naar de kerk gehoeven vanmiddag. Maar nu heeft God gedachten des vredes gehad van eeuwigheid. Nog voor Adam en Eva gevallen zijn. God wist dat ze vallen zouden. En hij heeft een weg uitgedacht dat toch een kerk zalig kon worden. En Christus heeft gezegd, ze kunnen het nooit meer goed maken. Maar dan zal ik het in hun plaats gaan doen. Zie, ik kom. Om al uw welbehagen te doen. Is dat nou geen wonder, gemeente? Dat de Heer die weg heeft uitgedacht. Dat met behoud van Gods deugden. Dat met behoud van Gods recht. Een krom mens toch zalig kan worden. Moeten we dan niet zeggen, ere zij God. Ja, dat zongen ze, hè. Toen de Heer Jezus op aarde kwam. God alleen alle eer. Dat hij dat mogelijk maakt. Dat gevallen Adamskinderen zalig worden. En ja, wat volgt er dan? Ere zij God. En dan? In de hoogste hemelen. Ja, in mensen een welbehagen. God heeft in mensen toch een welbehagen. Adamskinderen. Het behaagt God dus. Om mensen uit de modder op te rapen. En af te wassen. Wat zijn dat voor mensen? Dat zijn mensen die nog nooit naar God gevraagd hebben. Want Jesaja zegt het met deze woorden. Dat God zegt, ik ben gevonden van hen die naar mij niet vraagden. Ik ben gevonden van degenen die mij niet zochten. En diegenen die nu van eeuwigheid verkoren zijn, die zullen zalig worden. Al werkt alles tegen hier op deze aarde. Zeg, is u dat wel eens tot troost geweest? Dat God doet wat hem behaagt. En waarom zou dat nou tot troost zijn? Omdat anders niemand zalig zou worden. Als God niet van eeuwigheid zijn kerk verkoren had, zou niemand zalig worden. En nu volvoert God zijn raad, want die namen zijn geschreven in het boek des levens des lams. En ze zijn één voor één bij God geteld en ze worden in Sion ingelijfd. En de zaligmaker, hij heeft ze duur gekocht en hij heeft gebeden, Vader, Vader, geef dat die bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt. En dan laat hij het ook verkondigen. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben. Een mens, een afzichtelijk, walgelijk, opstandig, ongehoorzaam mens. Jezus ziet een mens, omdat God van eeuwigheid die mens heeft gezien en in zijn naam in zijn boek geschreven heeft, Oh, wat is dat opzoekende werk van God eenzijdig. Hij verkiest mensen, opstandelingen, ongehoorzaam. Zeg, dan zou het voor u ook nog kunnen. Dan zou het voor jou ook nog kunnen vanmiddag. Want God heeft van mensen niets nodig. Ze zouden hem ook niets kunnen bieden. Hier heb je zo'n mens. De Heere verkiest zijn discipelen. Hij verkiest hier ook Matthäus tot zijn discipel. En hij heeft hem van eeuwigheid tot zijn kind verkoren. Wat waren dat voor discipelen? Vaak eenvoudige mensen. Lucas was dan arts. Maar anderen waren vissers, ongeletterd. En ze kwamen ook nog uit Galilea. Nou, dat was een veracht gebied in de ogen van de godsdienst in Jeruzalem. En hier, oh, de Heere zette nog een streepje als het ware onder. Hij verkiest een mens in het tolhuis. De Heere haalt er een uit het tolhuis. Wat is dat voor een mens? Nou, gemeente, dan moeten we even weten hoe het in die dagen was. Zoals bij ons in de Tweede Wereldoorlog de Duitsers hier de baas waren. Zo was in de tijd van de zaligmaker op aarde Rome de baas. En de Romeinen die heersten met een ijzeren vuist ook over het gebied van Israël. De Joden hadden niks te vertellen. En dat bleek ook elke dag. Vooral als ze belasting moesten betalen. En zo gebeurde het wel dat er een karavaan langskwam met handelswaar. En dan moesten ze langs Capernaum. En daar bij die smalle landstrook was het dan niet moeilijk om die mensen tegen te houden. En te zeggen, ja, kom maar, bij het tolhuis hier. Hoeveel, wat heeft u allemaal bij zich? Nou ja, zoveel van dit en zoveel van dat. En er werd dan gecontroleerd. En dan nam die tollenaar, want die moest dat doen. Die nam dan zijn pen. Die zei, nou, dat is dan. En dan zag je hem denken, hè? Dan zag je hem denken. Dat is dan 20 zilverlingen. En meneer, dat is dan 40 zilverlingen. Hé, klopt dat? Nee, dat klopt niet. De Romeinen eisten 20 zilverlingen. Maar wat deed hij dan met die andere 20 zilverlingen? Ja, die stak hij in zijn eigen zak. En zo verrijkten die tollenaars zichzelf ten koste van hun eigen mensen. Ten koste van een ieder. Tollenaren waren natuurlijk gehaat. Want ze waren niet alleen afzetters. Ze waren ook heulers met de bezetter. Het waren overlopers. Eigenlijk zoals in de oorlog. De NSB'ers. Oneerlijk. Geen wonder dat de mensen hen minachten. Als er bedelaars langs de kant van de weg zaten. En er kwam een tollenaar en die wilde wat. Dan hoefden ze het niet. Want van een tollenaar hoef ik niks. Heb ik liever honger. En als er in het rechthuis getuigd moest worden. En een tollenaar ging staan om iets te zeggen. Dan zeiden ze, gaat u maar weer. Want we luisteren niet naar een tollenaar. En nu het wonder. Dat de Heere Jezus Christus. Juist een tollenaar ziet en roept en in zijn gezelschap wil hebben en in de kerkraad wil hebben. Ja, zo kunnen we het vergelijken. Matthäus wordt geroepen tot apostel. En waarom doet de Heere het nu zo? Om nu zo'n gehate en verachte tollenaar te roepen in het ambt van apostel. Weet u waarom dat is? Zo lezen we het in 1 Korinthe 1, want ge ziet uw roeping, broeders, dat ge niet vele wijzen zijt naar het vlees en niet vele machtigen en niet vele edelen, maar het dwaze der wereld heeft God uitverkoren, opdat hij de wijze beschamen zou. En het zwakke der wereld heeft God uitverkoren, opdat hij het sterke zou beschamen. En het onedele der wereld en het verachte en hetgeen niets is, opdat hij hetgeen iets is teniet zou maken. Waarom? Waarom is dat dan? Opdat geen vlees zou roemen voor hem. Nou weet je ook waarom je in de kerkraad zit, broeders. En waarom ik dit werk doen mag, want het is het beste werk, eerlijk. Het is zo'n goed en zoet werk. Je kan er zo tegenop zien, maar om nou goed van God te spreken. In het bijzonder van Jezus Christus en dien gekruisigd. Er is geen beter werk, maar het is ook een onmogelijk werk. En als volgende week, niet deze week, maar volgende week, het curatorium weer samenkomt. Om mannen te horen, zou u dan ook voor ze op de knieën willen liggen? Alsjeblieft. Jullie ook, jongens en meisjes, vragen. Jullie zijn ook vakant als gemeente van Barendrecht. Dat je de Heere te voet valt en roept, Heere, we hebben dienaren nodig. En al zijn ze dan onedel en zwak en veracht bij de godsdienst en bij de wereld. O, als ze dan maar recht het woord mogen snijden. Gemeente, wat is nu nodig om de zaligmaker te volgen? Wat is nu nodig om in een ambt te dienen? Dit is nodig. Twee woordjes. Volg mij. Dat zegt de Heer Jezus tot Matthäus. En Jezus van daar voortgaande zag een mens in het tolhuis zitten, genaamd Matthäus, en zeide tot hem, volg mij. Kan het eenvoudiger? Heeft de Heere dat alleen tegen Matthäus gezegd? Dat zegt de Heere vanmiddag ook tot ons. Gemeente, wat God doet is verborgen. Maar de opdracht ligt er wel. Volg mij. Of Gods geest zaligmakend werkt en een inwendige roeping afdrukt, dat is voor ons verborgen. Maar uitwendig wordt het u verkondigd, volg hem. Dat is niet een advies, dat is een opdracht. Daar zit u maar. Moet je kijken, die stapel zilverlingen daar, in dat tolhuis. En dan haal ik in herinnering wat Lucas 5 beschrijft. Dat Lucas dan zegt, en hij alles verlatende. Ja, maar kijk eens. Ja, maar dat hoef ik niet meer. Want ik heb het verkregen door leugen en bedrog. Weg wereld, weg schatten. En dan deze Jezus spreekt met macht en majesteit. Kent u zijn stem? Want dat is wel nodig, gemeente. De stem van de goede herder te kennen. David kende die stem. De God des heils wil mij ten herder wezen. Hij zal mij zacht in lieflijke weide. U hoort het, daar komt liefde in mee. Als die goede herder zijn stem doet horen vanmiddag. En hij zegt tot zo'n ellendige zondaar. Volg mij. Wat gebeurt er dan? Dan verlaat je de zonde. Omdat hij de zonde haat. Omdat God de zonde haat. En dan ga je de zaligmaker erkennen. De drie enige God in zijn recht op uw hart en leven. En wat kost me dat? Oh, dat telt helemaal niet. Want het is een zaak van leven en dood. Zou het niet vreemd zijn als u doodziek zou zijn en er is een medicijn. En dat u dan eerst zou vragen, wat kost me dat? Nee, ik wil er alles voor geven. Want de mens geeft voor zijn leven wat hij heeft. Dat is niet meer belangrijk wat het me kost. Gemeente, Matthäus, hij mag die stem horen. En die stem is met macht. Dat is een zaligmakend werk. Dat doet Gods Heilige Geest. En dan wordt bemerkt, o Matthäus, hij staat op. En hij volgt. Hij laat zijn rijkdom achter. Hij laat zijn zekerheden achter zich. Hij gaat mee. Maar wie moet er dan voor je spullen zorgen, Matthäus? Daar heeft Matthäus het niet over. En ben je dan niet bang dat mensen je niet accepteren zullen? Ze kennen je toch. Je bent toch een NSB'er. Je bent een tollenaar. Een verrader van het volk. Het doet allemaal niet mee, gemeente. Want die stem is een stem uit de hemel. Dat is de stem van de Heer Jezus Christus. Als die goede herder die zijn schapen trekt. Want dat is het tweede. Hij spreekt niet alleen. Misschien hebben anderen ook wel eens die stem gehoord. Maar de Heer Jezus trekt ook onze tweede gedachte. En hij opstaande volgde hem. Dat is geen werk van Matthäus. Dat doet God. Dat is een onwederstandelijke roeping. Daar kun je niet tegenop. Dat is ook een krachtdadige roeping. Kijk eens goed naar dat woord. Dat is met kracht. En het is ook een daad. Dat woord is een daad. Dat doet wat. Een inwendige roeping. Alles verlatende. Wat betekent dat nu precies? Nou, we zeiden al. Dat gestolen geld, dat blijft achter. En al die vrienden uit dat verkeerde milieu, want die waren ook allemaal leugenaars en bedriegers, die blijven ook achter. Maar hij kan niet anders dan volgen, omdat de Heer Jezus dat spreekt tot zijn ziel. Kent hij hier de Heer Jezus in zijn verlossende, zaligmakende gerechtigheid? Zijn bloed. Ach, wat weet die man nou eigenlijk? Nee, gemeente, u moet het hier zo zien. Dan als bij Saulus op de weg naar Damascus. Hier spreekt Jezus als machthebbende. Hij spreekt het woord van God tot de ziel. Hij maakt hem levend in één oogwenk. En de kennis van Christus. Ach, wat weet die man ervan? Nee, dat toepassende werk van het bloed van Jezus Christus. Dat wordt wel geleerd in de mate dat God het schenkt. Maar hier is het een trekkende macht en hij wordt losgesneden van de oude wortel Adam. Gelukkig hè. Gelukkig dat die man losgesneden wordt van die oude wortel. En dat hij ingeënt wordt in die ware wijnstok om nu sappen te trekken uit hem. En dan wil je niet anders dan bij hem zijn. Bij die ware wijnstok, bij de Heer Jezus Christus. Om hem te mogen volgen, waar dat hij ook heen gaat. Waar hij is, daar wil ik ook zijn. Dat is dat aanhankelijke leven. Dat aanklevende leven. Dat betekent ook, dat heeft de zaligmaker later ook gezegd. Ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. Ze hebben mij vervolgd, ze zullen ook u vervolgen. Dat betekent ook je kruis dagelijks opnemen en achter hem aankomen. Maar dat weegt allemaal niet op tegen de verwondering dat deze Jezus, deze rabbi, dat hij mij wil hebben. De Joden, ze spuwen als ze me zien. Ze kijken op me neer, maar deze, o, deze wil mij in zijn nabijheid hebben. Is dat geen wonder? Dat de heilige God, onheilige, afzichtelijke, vijandige mensen trekken wil en bij zich hebben wil. O, we lezen in vers 10 dat Heer Jezus zelfs in het huis van Matthäus aanzat. We weten dat ook hoe dat geweest is door de vergelijking met het evangelie naar de beschrijving van Marcus en Lucas. Lucas spreekt van een grote maaltijd. Het is eigenlijk Levi, Matthäus, die in zijn rijkdom zijn oude, we zouden zeggen zijn oude collega's, nog eens bijeenroept. En misschien heeft hij een soort afscheidsmaaltijd aangeboden. Want kijk, vele tollenaars en zondaars kwamen en zaten mede aan. Tollenaars. Allemaal verachte mensen, oplichters, zelfbedoelers, gierigaards, rovers, leugenaars, landverraders. Hé, kijkt die man daar nu niet op neer dan? Nee, hij weet veel te goed waar hij zelf vandaan gehaald is. Hij kan niet op die mensen neerzien. Hij is zelf niet beter immers. Maar er is nog iets. Hij zal ook gewild hebben dat zijn oude vrienden, in contact zouden gekomen zijn met zijn meester. Want we zien dat de Heer Jezus in het huis van Matthäus aanzat. Dus de Heer Jezus komt ook bij die maaltijd. Tollenaars en zondaars. Ja, natuurlijk, we zijn nog allemaal zondaars. Ja, maar dat staat hier niet in de grondtekst. Hier gaat het om mensen die zondigend zijn. Dat zijn mensen die aan het zondigen zijn. Dat zijn mensen die in de zonde leven. Dat zijn mensen die van de zonde leven. En die met de zonde leven. Die mensen hadden ook niks te verliezen. Tollenaars ook niet. En hoeren en dieven en dronkaards en verschoppelingen. Ze kwamen allemaal naar die maaltijd. En daar is ook de Heer Jezus. Met zijn discipelen. Snap je dat nou? Zeggen dan die fariseeën straks. Dat een rabbi, dat hij zich zo verlaagt, dat hij nou met zulk uitschot aan één tafel wil zitten. Dat doe je toch niet? Dan ben je toch geen echte rabbi? Je moet jezelf immers rein bewaren. Als je met heidenen omgaat en met zondaren, dan raak je zelf ook besmet. En zo weten we dat ook uit de gelijkenis die de zaligmaker heeft uitgesproken. Twee mensen gingen op naar de tempel om te bidden. De een was een fariseer en de ander een tollenaar. En de fariseer bad dit bij zichzelf: O God, ik dank u dat ik niet ben gelijk andere mensen, rovers, onrechtvaardigen, overspelers of ook gelijk die tollenaar. Een gemeente, wat gebeurt hier nu? De Heer Jezus trekt. En als de Heer Jezus deugden en kwaliteiten van mensen in aanmerking zou moeten nemen, hoe zou hij dan ooit een mens kunnen trekken? Hoe zou hij dan ooit een mens kunnen verkiezen? Nee, de Heere, hij ziet inderdaad het hart aan. En hij weet dat het een poel van ongerechtigheid is. Maar de zwartste zondaren wil hij verzoenen met God. En daarom trekt hij deze Matthäus, deze verachte man, die niets te zeggen had in de wereld en waar de godsdienst op neerkeek. En zo zitten ze aan één tafel. En gemeente, dat is een boodschap voor ons. Wat is de boodschap? Nou, even goed opletten. Niemand is te slecht voor de zaligmaker. Je kunt wel te goed zijn voor Jezus. Nog een keer. Niemand is te slecht. Je kunt wel te goed zijn. En dat laatste is voor kerkmensen misschien wel het grootste bezwaar. Die denken, we zijn toch geen drugsverslaafden, we liggen toch niet in de goot, we komen toch elke zondag in de kerk als het kan. We zijn toch nette kerkmensen. En gemeente, daar moet nou eens een keer een streep doorheen. Want de Heer ziet het hart aan. En wat ziet hij dan? Een zondaar. En wat bent u meer dan een zondaar? Wat ben ik meer dan een goddeloze in mezelf? Niets. Zolang we denken dat we iets meer zijn dan een zondaar, is er geen plaats voor Jezus alleen. Zeg, misschien zitten er wel bekommerden in de kerk. Dat zijn mensen die zijn ontdekt door de Heilige Geest aan hun Adamsbestaan. En die zoeken en die bidden en die lezen en die kerken en ze ruimen de zonde op in hun leven. En als er dan op huisbezoek gevraagd wordt, hoe is het nu? Dan zeggen ze, ik ben zo arm. Ja. Maar eigenlijk, heimelijk, is er toch nog iets van binnen wat ze koesteren. Want mijn leven is niet zoals voorheen. Ik ben toch een voorbeeld in de gemeente. Ik maak natuurlijk wel fouten en ik doe wel zonde. Maar Heere, ik heb mijn leven toch veranderd en u hebt ook wel eens gesproken tot vertroosting. U hebt me ook wel eens uitgered. En dat zijn van die kleine kooppenninkjes. Waarmee we nog iets denken te kunnen betalen. We hebben hoop uit wat we hebben meegemaakt. We hebben hoop omdat de Heer ons uitreddingen gaf. We hebben hoop omdat we een keer geweend hebben over onze zonde. We hebben hoop omdat we zo hartelijk dat psalmversje zingen. En het is onze lievelingspsalm geworden. En zo bouwen we onszelf op met al die kleine pareltjes. Wat moet er nou gebeuren, gemeente? Al die kleine pareltjes moeten ons uit handen geslagen worden. Opdat we die ene parel van grote waarde zouden begeren. We moeten alles inleveren wat geen Christus is. Vindt u dat een harde boodschap? Nee, dat is tot je heil, dat is tot je zegening. Want zolang de Heer Jezus niet alles kan zijn, is er geen plaats voor hem. Want hij is geen halve zaligmaker. Hij is ook geen zaligmaker voor 99%. Hij wil maar alleen uw zaligmaker zijn. Christus is alles, zegt de apostel. Ja, zegt u, maar verlaat nou alles eens. Alles wat u denkt te hebben, laat het eens achter u. En val op uw knieën als een goddeloze in uzelf. Dat is nodig. Wij houden ons op de been met een beetje godsdienst, gemeente. En ik zeg niet dat je weg moet werpen wat God schonk. Ook in het beginnende leven, als het zo teer ligt, dan is dat ook zo goed en zo zoet om de zonde te haten en de Heere te zoeken bij dagen en bij nachten, ik weet het. En toch, het moet naar Jezus toe. Het kan alleen maar om zijn gerechtigheid. Want zo hebben we gezongen, hij sterkt mijn ziel. Hij richt om zijn naam mijn treden in het effen spoor van zijn gerechtigheden. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Weet u het? Het antwoord uit de catechismus, hè, zondag 5. En er is maar één volmaakte gerechtigheid, dat is Christus. En al het andere moet verbleken bij die ene naam. En zo worden ook de fariseeën onderwezen, die soms ook met hun goede werken en met hun gestalten en hun plichtplegingen voor God dachten te kunnen bestaan. Dat was hun bestaan. Onberispelijk naar de wet, maar geen genade voor hun zondige ziel. En als je dat zou zeggen, zouden ze zeggen, wat bedoelt u eigenlijk, een zondige ziel? Ik ben een Hebreeër uit de Hebreeën, besneden ter achtste dagen. Naar de wet, onberispelijk. Zo was het met Saulus eertijds. Maar dan moeten we van fariseer af. En dan moeten we een tollenaar worden. Wie wil dat? Wilt u een tollenaar zijn? Gods kinderen worden het. Dat worden bedelaars. Dat worden smekelingen. O God, wees mij de zondaar genadig. We gaan eerst zingen. Psalm 119, het 18e vers. Psalm 119, vers 18. Doe mij op het pad van uw geboden. Train graag op dat spoor mijn wankelende gangen. 119, vers 18. Matthäus, ben je nou bekeerd? Wat zegt die man? Hij zegt, wat is dat? Wat bedoelt u? Hij weet het niet. Hoe moet hij het ook weten, gemeente? Hij wordt net getrokken. Volg mij en verder. Oh, hij weet niks. Hij weet niet wat er komt. Hij weet niet hoe het moet. Wat weet hij eigenlijk van die rabbi, van die zaligmaker? Weet hij wie Jezus is? De zonen Davids? Weet hij dat hij koning is en priester en profeet? Ja, hij heeft wellicht gehoord van zijn profetische werk. Dat zou zeker kunnen. Want die geruchten gingen rond dat er een wonderdoende rabbi was die tekenen deed en woorden sprak, de profetische bediening. Maar wat wist hij ervan? Wat moeten Gods kinderen toch veel leren en veel afleren? Laat gierigheid mij in haar strik niet vangen. Nou, dat was in ieder geval wel zo. Weg met de zonde. Wonderlijk, gemeente, als de Heere werkt, dan kun je de zonde niet meer verdragen. Dan ga je de zonde haten en laten. Niet sommige zonden, maar alle zonden. En dan, ja, ai, neig mijn hart en vurig zielsverlangen. Ja, daar strekt zich al mijn lust en liefde heen. Er komt een onverklaarbare trekking, liefde in het hart. En een vurig zielsverlangen, daar is een vuur ontstoken. In dat koude hart wat altijd zo in en in koud was. Dat wordt nu verwarmd, dat wordt een vuur en een vlam, dat gaat branden. Waren onze harten niet brandende in ons? Als de Heere gaat werken in je ziel, dan word je op een verborgen wijze met hem verenigd. Dat is de levendmaking. Dan word je met de Heer Jezus Christus verenigd. En dan begint het al meteen. Dan wordt er een vuur ontstoken in uw binnenste. Weg met de zonde. En wie is hij toch? Wie is God, Heer? Mijn ziel dorst naar u. Ik mis u zo. En ik kan u niet meer missen. Dat is een onverklaarbare liefdestrekking. O, de zaligmaker, hij sprak. En hij trok. En nu gaat hij ook onderwijzen. Onze derde gedachte nog kort. Hij onderwijst. Jezus onderwijst. Waarom eet uw meester met de tollenaren en de zondaren? Zo lezen we Lucas 5. De fariseeën komen aan. Ze hebben het wel gezien. En dan gaan ze de discipelen benaderen. Hoe kan dat? Dat Jezus met die tollenaars en die zondigende mensen aan één tafel gaat. Ze gaan de discipelen in de war proberen te brengen. Het zijn de fariseeën, de uitleggers der wet. Het waren de afgezonderden. Mensen die de wet hielden, meer dan 600 geboden en verboden. Raak niet, smaak niet, roer niet aan. En ik ben heiliger dan gij. Walgelijk in de ogen Gods. Het zit ook in mijn hart, gemeente. Bij u niet? Nooit je fariseïsme ontdekt? Ja, je Adamsbestaan ook. Maar dat fariseïsme. Dat je jezelf wat hoger inschat dan een ander. Moet God daar niet van walgen? Maar Jezus, zulks horende, zeiden tot hen die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet van nodig, maar die ziek zijn. Fariseeën, jullie zijn gezonde gelovigen in eigen oog. Jullie hebben een streepje voor. Dus, wat hebben jullie eigenlijk nodig? Jullie mankeren niks. Dus, wat moet ik dan voor jullie doen? Jonge mensen, dit is een gevaar van alle tijden, speelt ook nu, zelfs in de reformatorische gezindten. Maar wees erop bedacht dat het remonstrantisme altijd aanwezig is, ook in je eigen hart. Dat betekent dat de mens nog iets kan en iets goeds zou willen. En zolang je daar nog van overtuigd bent dat het nog wel een beetje meevalt en dat je al een beetje begint te geloven en dat de Heer toch af en toe wel een beetje tevreden moet zijn over mij, denk je dan echt dat er plaats is voor de zaligmaker? Nee. En dat onderwijst de zaligmaker vanmiddag aan die fariseeën. Jongens en meisjes, als je nou morgen vroeg om 8:30 bij je huisarts zou zitten en hij of zij zou zeggen: wat kan ik voor u doen? Ik wil genezen. Wat mankeer je dan? Heb je ergens last van? Nee, ik heb nergens last van. Dat zou vreemd zijn. Ik denk dat die huisarts zou zeggen: ga maar gauw weer naar huis. Voor u kan ik niks doen. Voor u ben ik niet. Ik ben voor de zieke mensen. En zo is het ook met de Heer Jezus Christus. Wanneer wij niet getroffen zijn door ziekte van zonde en melaatsheid geestelijk gezien, wanneer we niet dodelijk krank zijn vanwege onze ongerechtigheden, hoe moet Christus dan onze heelmeester zijn? Hebben we hem eigenlijk wel nodig? Gemeente, daarom begint het ook met ellendekennis. Dat lezen we ook in onze catechismus aan de hand van het woord van God. Waarom heb je anders de Heer Jezus nodig? Er zijn wel mensen die zeggen: nee hoor, het kan ook beginnen bij het kruis van Christus. Mis, gemeente. Daar begint het niet, daar moet het wel naartoe. Lees maar in de Christenreis van John Bunyan. Hij moet met dat pak van zonde, moet hij die reis gaan maken. Uit de zondestad, de stad verderf. En hij krijgt geen rust dan alleen bij het kruis van Christus. Gemeente, wij moeten naar Jezus toe met heel ons bestaan. Alleen, wat is het probleem? Wij voelen dat pak helemaal niet. En nou willen we toch ook wel daar nog de vinger bij leggen, dat Gods geest zo nodig is om ons te ontdekken aan onze zonde. Anders kunnen we het wel belijden, maar we voelen er niks van. We hebben het probleem niet geëigend. Dan zijn we geen zondaar voor God. Dan zijn we geen Adam voor God. Dan zijn we geen hopeloos geval. Maar dan denken we onszelf nog te kunnen helpen. Nee, zegt de Heere hier. Wie niet ziek is, heeft geen dokter nodig. Ik ben gekomen voor mensen die mislukt zijn, voor mensen die goddeloos zijn. Ik ben gekomen voor zondaars. Hoort u het? Zitten hier zondaars in de doorleving dat u niet verder komt dan ik, ellendig mens. Ik, de zondaar, wees mij de zondaar genadig. Zulken worden geroepen, niet rechtvaardigen. Kan dat dan ook niet? Jawel, toch ook wel. Denk maar aan Saulus. Saulus was rechtvaardig in zichzelf. Saulus dacht dat hij ook het lek boven water had. En hij deed zo zijn best. De Heere moest wel tevreden zijn met Saulus. En daar weet de Heere ook nog raad mee. Dan kan de Heere een zogenaamd bekeerd mens ook onbekeerd maken. Wat is dat nodig, gemeente? Want in Gods koninkrijk zijn alleen maar bedelaars. Ik zal mij doen overblijven, ellendig en arm volk. Die zullen op de naam des Heren betrouwen. En alles wat je meer bent dan ellendig en arm in jezelf, ben je te veel. Vraag dan of de Heere alles wil afnemen wat geen Christus is. U zegt: ja, maar voor mij is het te laat. Waar staat dat? Waar staat dat in de Bijbel? Waar staat dat u op uw leeftijd niet meer getrokken kunt worden? Iemand zegt: ik ben te jong. Waar staat dat? Staat nergens. Iemand zegt: ik ben te slecht. Wel, gemeente, dat is ook zo'n strik van de duivel. Niemand is te slecht. Maar weet je wat nou zo nodig is? Dat we gaan leren: Heere, ik dacht dat ik nog te goed was. Wilt u me alles afnemen wat ik kwijt moet? Dat is zo'n zegen, gemeente, als alle grond onder je voeten wordt uitgehaald. Als je wegzinken mag in die ruisende kuil van modderig slijk. En hij heeft zich tot mij geneigd. En hij heeft mij op een rotssteen gesteld. Jezus Christus, door het geschonken geloof in hem. Staat het water nog niet aan je lippen? Kun je het nog een beetje volhouden buiten Jezus? O, vraag toch of de Heere u alles wil ontnemen. Opdat hij alles voor u mag worden. Zelfs een tollenaar kan zalig worden. Gemeente, wat een boodschap, hè? Niemand is te slecht. De Heere sluit u niet uit. Wij sluiten onszelf buiten. Vanwege de hang en de liefde naar de zonde. Vraag toch of de Heere zelf het mes erin wil zetten. En dat je leert walgen van de zonde en van jezelf. Opdat je vragen mag naar die ene naam. Jezus, zaligmaker van zondaren. Amen. We eindigen met dankzegging. Heere, tot wie zouden we anders heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. Wilt u de gemeente maar afbreken en opbouwen? Afbreken in onszelf. Opbouwen in hem die het enige fundament is. De Heer Jezus Christus. En geef liefde tot die ene naam in ons aller hart. Niemand kan het missen. En leer ons hongeren en dorsten naar die gerechtigheid die wordt geschonken aan een ieder die het verliezen mag. Om als een onwaardige en rechteloze te buigen onder uw recht. Want dat is zo nodig. En wij hoeven u de weg niet voor te schrijven. U werkt ook bij de een. Weer in een andere weg dan bij de ander. En toch, u bent niet gekomen voor mensen die niet ziek zijn. Maar u bent gekomen voor zondaars. Alleenlijk ken uw ongerechtigheid. Mogen we met die opdracht naar huis. Om het nu van u te mogen verliezen. En te mogen leren bedelen. Als een tollenaar die niets heeft om zich op te beroemen. We smeken u om die genade. Dat zou de gelukkigste dag van ons leven zijn. Als we levend gemaakt werden en niet zouden kunnen rusten. Voordat hij ons geopenbaard wordt die ons leven is. Hem te kennen is zo zoet en zo goed. Dan is vol, dan is er vrede en liefde. Dan wordt er iets geproefd van die genade. Bewezen aan de grootste der zondaren die ik ben. En Heere, dan is er voor niemand een hopeloze boodschap. Maar wel als we in onze zonde blijven leven. O, als Baal God is. Dat we die dan maar zouden navolgen. Maar omdat u God bent, geef toch dat we allen de knie des harten voor u zouden buigen. We danken u voor uw hulp. Verzoen het tekort en zondige. Zegen ons en help ons. Ook in de week die we zijn begonnen. Uit genade om Jezus wil. Amen. Gemeente, tot slot zingen we Psalm 35 vers 13. De collecten zijn voor de diaconie, de kerk en het onderhoudsfonds, pastoriefonds. U kunt uw liefde gaven overmaken. Psalm 35 vers 13. Laat vromen juichend alle tijd om mijn gerechtigheid verblijft. Die lust, die ijver nooit bedwingen. En wat er verder volgt. 35 vers 13. Ontvang nu de zegen des Heren ook thuis en ga nu heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen. Zegen.